gemeenteleden en allen die thuis later deze dienst beluisteren. U bent allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin voor zal gaan dominee Noorlander uit Onstwedde. Volgende week hoopt dominee op het hof voor te gaan. Organist in deze dienst is Zacharias Wieringa. En ons aanvangslied is 328, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezamenlijke goede dienst.
Geef u gelegenheid tot persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de trouwe getuige is, eerst geboren uit de doden, overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, laten wij deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 25 en daarvan de vers 2 en 3. Ik noem u Psalm 25, vers 2 en vers 3. Gemeente met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, mogen wij ons verbonden weten als wij ons geloof belijden en bezingen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna gezang 255, de versen 1, 2 en 3. Ik noem u gezang 255, de versen 1, 2 en 3. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, in en door hem ook onze Vader, Wij danken u, Heere, voor deze dag die u ons geeft. Deze rustdag. Deze dag waarop we mogen rusten van onze arbeid, maar ook als dat niet meer zo is, dat we mogen rusten in u. Dank u wel, Heere, dat wij ook hier in uw huis mogen zijn op deze dag. Dat we dat toch niet vanzelfsprekend achten. Want het is een gave van u. En wij denken aan hen die met gevaar voor leven of vrijheid een Bijbel in huis hebben. Kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, maar er zijn er zoveel. En Heere, wij dragen hen op aan de troon van uw genade en wij bidden u, geef hen moed en krachten. Wees hen nabij. Maar ook ons hier vanavond, als wij onder uw woord mogen zijn. Als wij hier in uw huis mogen zijn om onze handen te vouwen, maar ook om te bidden en te zingen tot uw eer. Als wij hier mogen zijn om uw naam te belijden. Heere, als wij onze gaven mogen geven. Het zijn allemaal dingen die we zo gemakkelijk zeggen, maar Heere, geef dat het met een biddend hart gebeurt. Als wij uw woord mogen openen, Heere, wilt u ons daaruit leren door het werk van de Heilige Geest. Kom in ons midden. Raak ons aan. Iedereen. Zodat het mag zijn door uw geest dat woord wat gelezen en gesproken wordt, een woord is waarvan we mogen ervaren, het is speciaal voor mij. Heere, maakt u dat heerlijk waar. En wilt u dan alles wegnemen wat dat woord van u in de weg kan staan. Onze gedachten kunnen zomaar wegzweven en de boze die helpt daar ons wel mee. Maar dat we, Heere onze God, u mogen zien als Heere en Heiland, als Koning van de Kerk, als Koning in mijn leven. Heere, dan zal het goed zijn. Dan zal ook deze dienst mogen juichen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Doet u dat, Heere, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond uit de tweede brief die Paulus schreef aan Timotheus. 2 Timotheus 2 en daarvan de verse 1 tot en met 13. Hele persoonlijke brief, maar ook een brief die wij allen mogen meelezen. We zouden bijna zeggen over de schouder van Timotheus. Dat ons mag bemoedigen, versterken, maar ook onderwijzen. En dan lezen wij in 2 Timotheus 2. Nu dan, zegt Paulus, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukking en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. En wij willen nadenken over de woorden die wij vinden in dit gelezen hoofdstuk en wel vers 8, het begin. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gemeente, voor wij daar in het licht van de Heilige Geest over nadenken, zingen wij gezang 326 en daarvan de versen 1 en 4. Ik noem het 326, het eerste en het vierde vers. Van de prediking zingen uit Psalm 119, het 19e en het 20ste vers. 19 en 20 van Psalm 119 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, houd in gedachten een oproep, een aansporing, denken aan. Nou, dat is hier niet precies bedoeld. Er is hier niet bedoeld denken aan. Men kan op vele manieren aan iemand denken. Een vriend van vroeger. Je hebt elkaar uit het oog verloren. Maar op een verjaardag belt hij ineens om je te feliciteren. Joh, wat leuk dat je aan me denkt. Ja, ik ben je echt nog niet vergeten hoor. Dikwijls denken wij op verjaardagen en misschien ook wel op nieuwjaarsdag nog wel eens aan vrienden en kennissen. Dus als daar een aanleiding toe is. Of als je op een reunie elkaar weer eens tegenkomt. Jongens, met jou? Getrouwd? Kinderen? Kleinkinderen? Ja, tijd gaat hard. En dan s'avonds zeg je tegen je vrouw, die en die heb ik ook nog gezien. En dat was het dan. Helaas denken wij op die manier ook veel te vaak aan het leven van de Heer Jezus Christus. Meestal op zondag. Ik noem dat meer herdenken. Gedenken. Op het kerstfeest denken we aan, herdenken we de geboorte van de Heer Jezus. Goede Vrijdag denken, herdenken we zijn sterven en op Pasen zijn opstanding. Daar is Pasen toch voor? En dat was het dan. Na Pinksteren spreken we zelfs over het feestloze halfjaar. Niks meer te vieren. Niets meer te gedenken. Tjonge. Alsof elke zondag niet een feest is. Maar de apostel Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome niet aan Timotheus. Joh, Timotheus, denk er ook nog eens aan dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Niet vergeten hoor. Hij schrijft ook niet, als je het nou eens moeilijk hebt, Timotheus. Als je het nou eens niet ziet zitten. Als je niet weet hoe het verder moet. Dan moet je maar eens aan de opstanding denken. Nee, houd in gedachten. Dat betekent, denk er voortdurend aan. Houd dit voor ogen. Zoals ouders aan hun kind te denken dat in het ziekenhuis een zware operatie ondergaat. Ook al praten ze soms over iets anders, het kind is nooit uit hun gedachten. Zoals een meisje aan haar verloofde denkt, die een belangrijk examen aan het maken is, waar heel veel van afhangt. Maar ja, dit geldt dan nog voor kortere tijd. Na de operatie, na het examen, is het weer voorbij. Laat ik het dan zo zeggen, gemeente, er zijn toch in ieders leven wel dingen die ons hele leven beheersen. Onze gedachten altijd in beslag nemen. We zeggen dan, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het beheerst je denken. Zware, drukkende zorg over de weg die de kinderen, een kind, een klein kind, gaan. Dan kun je in de kerk zitten en dan kun je zingen, kom, laat ons samen Israëls Heer met God gewijde zang ontmoeten. Maar ondertussen moet je denken, waar zal hij zijn? Wat zal zij aan het doen zijn? Je probeert het van je af te zetten, maar je gedachten dwalen steeds weer weg. Of nog wat dichterbij, die ernstige ziekte van jezelf, van je geliefde. Altijd speelt dat door je hoofd. Je bent er nooit helemaal los van. Het beheerst je leven. Het is de ademhaling en de hartslag. Kent u dat? Zo houdt Paulus dat Timotheus voor. Houd in gedachten. Het werkwoord in het Griek zegt, begin ermee en houd er nooit mee op. Er is één ding wat je altijd voor ogen moet houden. Er is één ding wat je gedachten moet bepalen. Wat geen moment uit je gedachten weg mag. Wat je houding, wat je doen en je laten ook is, voortdurend wordt het beïnvloed door Jezus Christus die uit de doden is opgewekt. Jezus leeft. Timotheus is in Efeze. Paulus heeft hem op zijn derde zendingsreis daar achtergelaten. Om leiding te geven aan die jonge gemeente. Hij, jonge man, in die steeds groeiende gemeente van Efeze, is dat eigenlijk wel verantwoord. Wat Paulus daar doet. Een, zouden wij zeggen, een jonge kandidaat op zo'n moeilijke plaats. Nee, geen gemakkelijke gemeente, nee, bepaald niet. En als Timotheus er weg zou gaan, dan zou het bar moeilijk zijn om een opvolger te vinden, want voorganger in Efeze, als je een beroep zou krijgen naar Efeze, nou, dan moet je er goed over nadenken. Poeh. Paulus had daar zelf ook het een en ander ondervonden op zijn derde zendingsreis. Als we denken aan die geschiedenis met Demetrius, de zilversmid. Urenlang hadden de Efeziërs staan schreeuwen, groot is de Diana der Efeziërs. Heet gebakerd volkje, die mensen uit Efeze. En ze hebben altijd wat te zeggen. Ze hebben altijd wat te zeggen om de gemeente af te breken. Om de zaak van het evangelie kapot te maken. En ze willen altijd wat vragen. Niet om te leren, maar om verwarring te zaaien. En dat zeggen we wel, hè. Waar Christus zijn gemeente bouwt, bouwt de duivel er zijn tempel naast. Maar wij zouden wel zeggen, nou, dat is in Efeze zeker het geval. En die tempel van de Satan, die is langzamerhand veel groter geworden dan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft het zelf in het volgende hoofdstuk. En verwerp de onverstandige strijdvragen. In het besef dat zij conflicten, of toch op zijn minst verwarring, oneenigheid kunnen brengen. En dan schrikken we toch wel. Als je dat zo openlijk schrijft en wij dat openlijk lezen. Trouwens, als we het vervolg van ons teksthoofdstuk lezen, dan schrikken we ook. Zij, de Efeziërs, ze willen de gezonde leer niet verdragen, alstublieft. En ze zullen zichzelf leraren aanstellen naar hun eigen wensen. Nou, Timotheus, dat is geen doen, man. Daar zou ik mijn tijd niet aan besteden. Paulus roept hem terug. Paulus schrijft, joh, ik heb me gruwelijk vergist om jou daarachter te laten. Timotheus wordt losgemaakt van zijn gemeente. Nee, integendeel. We lezen in de brief van Paulus, predik het woord, houd aan. Gelegen en ongelegen willig, weerleg, bestraf, vermaan in alle geduld en onderwijs en liefde. In onze schriftlezing wordt Timotheus nog eens een keer aan zijn opdracht herinnerd. Timotheus wordt niet van zijn gemeente losgemaakt. We zouden zeggen, hij wordt herbevestigd. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan trouwe mensen. En het zal niet gemakkelijk zijn om die opdracht uit te voeren. En dat speelt ook nog een rol voor Timotheus. Hij weet dat Paulus spoedig gevonnist zal worden. Ter dood gebracht zal worden. Zodat hij nooit meer eens een keer iets kan vragen aan zijn leermeester. Deze tweede brief aan Timotheus wordt wel genoemd het testament van een ter dood veroordeelde. Paulus is nooit meer in Efeze geweest. En hoe moet dat dan? En hoewel Paulus er geen doekjes om wint en het niet mooier maakt dan het is, zegt hij met zoveel woorden, jij dan, Timotheus, lijdt verdrukking. En toch geeft Paulus ook enige heel belangrijke aandachtspunten. En zoals zo dikwijls haalt hij zijn voorbeelden uit de soldatenwereld. Moet je nou eens horen. Stel nu eens een soldaat die met het leger erop uittrekt en terwijl ze de vijand tegemoet treden, loopt die jongen te piekeren over het eten. Levensonderhoud staat er dan. Hoe moet dat met al die soldaten? Hoe moeten nou al die soldaten te eten krijgen? En zal het wel op tijd zijn? En hoe zullen we dat doen? Zullen we het lopend moeten opeten? Zullen we rust krijgen? Zal het niet gevaarlijk zijn? Zal het warm zijn of koud? Zal het lekker zijn en voedzaam? Nou ja, u begrijpt natuurlijk wel, als een soldaat zo loopt te piekeren, dan is hij niet geschikt om te vechten. Hij heeft zijn hoofd er niet bij. Hij maakt zich druk over dingen waar hij zich niet mee bemoeien moet. Daar heeft hij anderen voor, fourageurs en koks en zo. Hij moet gewoon wettig strijden, dus volgens de regels en de opdracht die de soldaat heeft. Hij moet de vijand bevechten. Hij moet meewerken aan de overwinning en als de overwinning is behaald en als hij dapper heeft gestreden, dan zal hij beloond en geroemd worden. Maar een infanterist, een voetsoldaat, zal geen medaille krijgen omdat hij zo goed aan het eten heeft gedacht. Omdat hij zich over de aardappels druk heeft gemaakt. Houd je hoofd erbij, Timotheus. Laat je niet afleiden, jongen. En houd voortdurend één ding voor ogen. Eén doel. De strijd. Iets anders, dat is misschien wat minder ernstig. Als je met een examen of een tentamen bezig bent, zeg maar Engels. Dan moet je niet gaan zitten denken, morgen moet ik wiskunde doen en hoe was die formule nou ook alweer? Dan moet je je even niet met andere dingen druk maken. Houd in gedachten waar je mee bezig bent. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Houd dat nou vast. Laat je het je niet afpakken. Door niemand. Jezus leeft. Houd je ogen daarop gericht. Laat je getuigenis dat als inhoud hebben. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Laat je getuigenis dat als kern en inhoud hebben. Als wij op zondag, de eerste dag van de week, als gemeente bij elkaar komen, welke zondag dan ook, hè, dan is dat een opstandingsdag. Vandaag ook. Heeft u daaraan gedacht toen u hierheen kwam? Heeft u daaraan gedacht vanmorgen? Zondag, opstandingsdag. Spurgeon zette onder de preek op eerste paasdag. Wordt vervolgd. Dat is geen formule, dat is een belijdenis. Dat is steeds in gedachten houden dat Christus uit de doden is opgewekt. Dat is ons levensdevies. Van daaruit moeten we spreken en leven en zingen. Als een jongen met het liefste meisje van de wereld trouwt, dat doet hij dus altijd, dan zegt hij niet, nou, voortaan kom ik zondags bij jou. Natuurlijk niet. Hij gaat naar zijn werk, zij ook misschien, maar elke avond komt hij van zijn werk naar huis. Graag zelfs. Hij is een getrouwd man. En hij houdt dat voor ogen. Het bepaalt zijn doen en laten, zijn dagindeling. Houd in gedachten. Als u bijvoorbeeld met de auto op vakantie naar Engeland gaat, dan moet u steeds bij alles wat u doet in het verkeer denken, hier rijden ze links. Dat moet steeds je gedachten bepalen. Zeker als je denkt, nou weet ik het wel. Ja, terechte stukken. Maar bij een rotonde bijvoorbeeld, als je denkt dat het automatisch gaat, dan vallen de meeste brokken. Houd in gedachten. En ik weet het wel, gemeente, best wel moeilijk. En die brieven van Paulus. Houd in gedachten. Je moet maar denken. Ach, gemeente, ik kan voorbeelden genoeg vinden om het duidelijk te maken. Nog één voorbeeld dan. Je moet maar denken, het is net als een bril. Als je een bril opzet, zie je alles heel duidelijk. Houd in gedachten, dat wil zeggen, zet die bril op. Die bril van het geloof in de opstanding van Christus. Kijk door die bril naar jezelf en naar je naaste. Kijk door die bril naar je gezin en je werk. Bekijk door die bril je thuiswerk, je baas, je ondergeschikte, die nare jongen, dat vervelende meisje, uw kerkenraad, de regering. Zo gauw we zeggen, oh ja, het is waar ook, dat is niet goed. Paulus ziet Timotheus en ons midden in de strijd, gemeente. Jazeker, strijd. Paulus heeft het zelf ook niet zo gemakkelijk gehad. Hij lijdt kwaad om het evangelie en hij draagt boeien als een misdadiger. Maar hij jubelt het uit, het woord is niet gebonden, niet geboeid. En zo ook Timotheus en wij. We hebben een getrouw woord, gemeente. En krachtig in genade in Christus. In de vervulling van onze taak in de wereld. Of wat we ook kunnen zeggen, in ons ambt aller gelovigen. Zondag en maandag en alle dagen van de week hebben wij een goed soldaat te zijn van Jezus Christus. En om dit te kunnen zijn, laat Paulus een licht schijnen op de weg van ieder die in de dienst van Jezus Christus verdrukking heeft te lijden. Dit licht, gemeente, schijnt over heel ons leven. En het is ontstoken op de paasmorgen. Zo beluisteren wij onze tekst, ons leven, doen en laten. Wordt bepaald door twee woorden. Jezus leeft. Kijk door die bril. De opdracht om de genade in Christus dagelijks te beleven en te openbaren en uit te dragen, dat brengt ook mee lijden om Christus wil. Het lijden is onherroepelijk. Dat is een gevolg van de vijandschap tegen alles wat christelijk heeft. Maar dat vraagt niet minder een strijd tegen eigen zonde en zwakheid. Deze permanente, deze voortdurende strijd kan alleen gevoerd worden wanneer we dagelijks, elk uur, elk ogenblik bedenken. We hebben een levende Heer. Liet die bril afzetten. Jezus leeft. Dit gaat niet om een historisch feit, maar persoonlijk voor mij. Dan pas krijgt het lied Jezus leeft en wij met hem echt waar. Omdat hij de opgestane ook tegen mij persoonlijk heeft gezegd. Ja, zo mag u het lezen, gemeente. Ik leef. En gij zult leven. Je zult het maar horen. Zo op een avond in april. In Tjuchem. Om dat te ervaren. Gedenk. Houd in gedachtenis. Heb je het gezien? Houd zonder thee. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog geleerd wordt. Maar het betekent gebiedenderwijs enkelvoud. De gemeente wordt niet aangesproken. Ja, ook wel, natuurlijk wel. Maar het gaat hier heel persoonlijk om u. En om jou. U wordt aangesproken. Vindt u het een beetje verveeld worden? Steeds die tekst maar te herhalen. Wat zegt u? Nou weet ik dat zo onderhand wel. Kan die tekst inmiddels wel dromen. Prachtig. Maar het is geen droom, gemeente. Het is pure realiteit. Welke plaats neemt de opstanding van de Heer Jezus bij u in? Beheerst dat nou heel ons denken, ons bestaan? Wat blijft er van geloof en hoop over als de opstanding van Christus wordt vergeten? Vergeten, en dan hebben we het nog niet eens over dat eenvoudige ontkennen. En dan zeggen we, het is toch eigenlijk wat, dat de lichamelijke opstanding van Christus ontkend wordt, jongen. Ja, zeker, dat is wat, maar gewoon vergeten. Even niet aan gedacht, oh ja, dat is waar ook. Kan niet, gemeente. Ons zorg en verdriet. Ons dreigen te veel te worden. Als we verdrinken in eenzaamheid. Als we overspoeld worden door vragen over onze toekomst. Ons werk. Ons bedrijf. Onze gezondheid. Ons leven. Ik wou vluchten. Maar kon nergens heen. We hebben een Heere die leeft. Dat heeft betekenis voor ons dagelijks leven. Als we door verdriet overmand. Door tranen verblind. Zoals Maria bij het lege graf. Als we door twijfel overvallen zijn. Zoals Thomas op de eerste paasdag. Als we met onze schuld weg willen kruipen, zoals Petrus. Als we met Pasen zingen, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Het nieuwe leven werkt er niets van. En dan in deze moeilijke situatie. Als we enkele weken na Pasen, het is allemaal zo, het is allemaal zo dood en zo doods. Dan mag hier vanavond opnieuw de boodschap klinken. Zie, hij leeft. Houd in gedachten. Kijk door die bril. We hebben het nodig telkens als de last van onze zonde ons drukt. De zekerheid van de schuldvergeving ver te zoeken is. En twijfel ons hart binnensluipt, dan hebben we als een slechtziende onze bril afgezet. En dan zien we het niet meer zitten. Dan hebben we het zo nodig, gemeente, om in gedachten te houden. Dat op de paasmorgen tot zondaren, twijfelaars, onzekere, stuurloze, slechtziende mensen uit het geopende graf de boodschap kwam. De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het nodig dat in gedachten te houden. Als ons zoveel ontvalt. We hebben het nodig om te weten dat de levende bij ons blijft. En zoals hij na zijn opstanding de zijnen wist te troosten, ieder zoals hij dat nodig had, wil hij ook nu nog op weg gaan met de zijnen. De twijfel uit het hart verbannen. Zijn vrede groet schenken en verrassen met zijn nabijheid. Juist en vooral als we het minst verwachten. Jezus leeft. Leeft om voor ons te bidden. En om ons te bewegen tot en te bewaren bij het geloof. Om te heiligen door zijn geest en volkomen totdat wij mogen horen in de heerlijkheid. Maar ondertussen houd in gedacht. Dan wordt het leven blij. Niet alleen omdat we altijd vrucht mogen verwachten, maar ook omdat we dan elke dag ervaren mogen dat een levende Christus ons bij de hand houdt. Of weet u nu niet wat ik zeg? Of begrijpt u dat niet? Er was om gebeden. Hij is er. In alle duisternis schijnt het licht van Paas. Elk obstakel is er toch een weg. Bij elke val toch een opstaan. Bij alle moeite toch een rust. Gedenk dat Jezus uit de doden is opgestaan. Laat het zijn, de lucht die wij inademen, is puur gezond. Daarom, dat is best wel moeilijk om te weten, daarom vrezen wij de dood ook niet. Wij gaan rustig verder. De Heere leeft en als wij van hem zijn, dan zal hij zorgen dat we met hem zullen leven. Eeuwig. Houd in gedachte dat Jezus uit de doden is opgewekt. Gemeente, deze prediking hangt niet zomaar in de lucht. Paulus voegt er nog aan toe. Uit het nageslacht van David. Of eigenlijk moet u zeggen, hij grijpt er op terug. Op de achtergrond van het heil van Pasen staat heel Israëls historie. Timotheus wordt in gedachten teruggebracht naar het volk van God. De historie van Israël is een geschiedenis vol van Gods genade, maar ook een geschiedenis vol van bewijzen van ontrouw van het volk, van ongehoorzaamheid en afval, met telkens opnieuw genadebewijzen van God daar tegenover. Het is een geschiedenis van vijandschap rondom, van nederlaag en overwinning. Het is een historie van een glorierijke tempel en een rokende puinhoop. Maar in die historie is steeds aanwezig de genade die gepredikt mag worden in een verloren wereld en ondanks alle zware ogenblikken in de geschiedenis. Ook vandaag, ondanks de schijnbare ondergang van Davids huis, heeft God altijd zijn verbondsbelofte vastgehouden. En ik weet dat dat moeilijk is. Ik weet dat we dat maar moeilijk klein kunnen krijgen, maar toch. Davids troon rijst weer op en uiteindelijk overwint Davids grote zoon. Het geeft onze roeping, gemeente, op alle levensterreinen. Het gezinsleven, het sociale, het politieke leven, het kerkelijk leven. En niet te vergeten mijn persoonlijk leven. Alles staat onder de heerschappij van de Zoon van David, die leeft en aan wie alle macht gegeven is. En dan dienen wij tenslotte ook te verstaan dat dit inhoud van de prediking is. Elke prediking van het evangelie, de lichamelijke opstanding van Christus. Een preek waarin dat gemist wordt is een lichaam zonder bloed. Zijn overwinning van dood en graf. De weg van vergeving van de zonde door het bloed van het kruis. En de rechtvaardiging door de opstanding van Christus ligt open voor mensen, voor u en voor jou en voor mij. Dat is niet een prediking van een bleke Christus. Het is slechts een prikkel voor ideale mensen. Nee, het is Gods woord. Het is het houvast voor u en voor jou. De apostolische boodschap tot de wereld dat Jezus Christus, Gods zoon, de gezalfde van koning, de gezalfde en koning verrees uit de dood. Zo vieren wij Pasen. Niet slechts 2 dagen per jaar. Dat zou wat zijn. Maar ook wij zetten onder ons paasfeest. Weken geleden, vorige week, vanavond, wordt vervolgd. En zo wordt heel ons leven één groot feest van de opstanding. Het feest van het gedenken dat Jezus leeft. Het feest van Gods genade. Totdat de grote landman ons en heel zijn kerk als gerijpte vruchten in zijn eeuwige schuren zal verzamelen. Dat is blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Het u ook. Amen. Psalm 119, vers 19 en 20. Danken en bidden en ook voorbeden doen. barmhartig en genadig God. Wat bent u toch geduldig om het ons steeds maar weer te verkondigen. We hebben een levende Heer opgewekt door de Vader, opgestaan in eigen kracht. Wat een rijkdom, wat een zegen. Heer, leer het ons in gedachten te houden om eruit te leven, om ermee te sterven. Heer, ga zo met ons mee naar huis, wetend van een levende Heer. Zegen ons zo. Geef ons krachten voor de nieuwe week om ons werk te doen, wat dat ook is. Ook in onze eenzaamheid, ook in ons ziek zijn, ook in ons pijn en lijden. Een levende Heer. Wees zo met deze uw gemeente. Wees met de kerkenraad. Wees met uw dienstknecht die hier arbeiden mag. Maak daarin uw naam groot. We bidden u, Heere, voor uw eigen volk Israël. O, zo moeilijk. Want we hebben allemaal zo onze eigen gedachten. We hebben onze eigen sympathie en antipathie. En als die nou is dit en als die nou is dat. Heere, leer ons ook daarin te zwijgen. En wilt u zelf, Heere, daarin u ontfermen. Wees met uw eigen volk Israël. Wees met de omringende landen in het Midden-Oosten. Geef vrede, Heere, geef vrede. Geef vrede in harten en hoofden. Geef vrede bij de volken onderling. En niet alleen daar, maar ook in de Oekraïne. Ook daar hebben wij zo onze veroordelingen. Maar Heere, laat ons maar zwijgen. En wilt u zelf het in handen houden? Wilt u de spiraal van geweld doorbreken? Want na de ene aanval kunnen we wachten op het antwoord in de volgende aanval. Heere, wij weten het niet. Maar wij leggen het in uw handen. En we bidden u, ontferm u over allen die het daarin moeilijk hebben. Wees ook met hen die op de vlucht zijn. Wees met hen die geliefden verloren zijn in de strijd. Zomaar. En zo onbegrijpelijk. Wees ook met allen die helpen, die verzorgen en verplegen. In de ziekenhuizen, maar ook op plaatsen waar de vluchtelingen bijeenkomen. Heere, ontferm u toch. Ook daar waar rampen heersten van te veel water of te weinig water. Of allerlei andere dingen die gebeuren, aardbevingen. Heere, wij smeken. Wees toch nabij. Laat ook daar de levende heiland een plaats krijgen. Werk in hoofden en harten. En ga zo met ons mee. Dat we stil mogen zijn. Maar ook ga met ons mee in ons persoonlijk leven. Levende Heere Jezus, hoor ons. Een levende Heere kan ons horen. Een levende Heere kan zijn hand uitsteken en kan die ons toereiken. Doe het, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid en doe het uit genade. Amen. Zingen wij onze slotzang, gemeente, uit Psalm 98 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. gemeente, gaat u dan heen van hier in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere onze God voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.